We gaan vanavond beginnen met het zingen van Psalm 16, vers 3 en 5. Getrouwe Heer, Gij wilt mijn God, mijn erf. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. 3 en 5 van Psalm 16. Laten we samen eerst bidden. Heren, vanavond mogen we voor de eerste keer in het nieuwe jaar ook op onze Bijbelkring weer samen zijn. En we willen u danken dat u ons deze gelegenheid geeft om de schriften te openen. En om zo ook samen te lezen in dat woord van u dat gij gegeven hebt. En dat gij ook nog aan ons toevertrouwen wilt. Wij mogen het woord nog bezitten, heren. We mochten met dat woord ook het nieuwe jaar weer beginnen en het mag er elke dag weer zijn. En gij geeft ons het onderwijs uit de schriften, Heere, dat is ook nodig. We hebben dat allemaal nodig en bijzonder ook het onderwijs dat uw Heilige Geest ons geeft, waardoor we de schriften gaan verstaan, waardoor het ons duidelijk wordt wat gij geopenbaard hebt. En dat woord, Heere, moet dan toch ook een keer zo duidelijk voor ons worden dat het tot ons hart gaat spreken, dat het plaats krijgt in ons hart, dat het ons hele leven gaat regeren en bepalen. Maak in uw woord, zo bidt de dichter en we bidden het hem na, onze gang en onze treden vast, opdat we ons van uw paden niet zullen keren. Heere, zegen dan ook het gedeelte van uw woord dat we vanavond hopen te lezen en waarover onze overdenking zal gaan. Laat uw zegen erop rusten en geef dat de dingen vanavond in orde mogen geschieden en dat u er gebruik van zult willen maken tot ons geestelijk welzijn. Gedenk ons, Heere, met degenen die met ons meeluisteren, die niet hier zijn kunnen. Wees ons allen nabij, om Jezus wil. Amen. Wij willen vanavond uiteraard weer verder lezen in Paulus' brief aan de Filippenzen, maar ik lees u toch eerst het woord van God uit een andere plaats, en u zult straks wel merken waarom ik dat deed. We lezen het uit 1 Korinthe 15. En daarvan lezen we de verzen 35 tot en met 49. 1 Korinthe 15, beginnend bij vers 35 en dan door tot vers 49. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan naar het voorvalt van tarwe of van enig der andere granen. Maar God geeft het een lichaam gelijk hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen. En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen, maar een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse. Een andere is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een andere is de heerlijkheid der sterren, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Tot zover. En dan lezen we vanavond de laatste twee versen van het derde hoofdstuk van de brief aan de Filippenzen. Dat zijn de versen waar we aan toegekomen zijn nadat we de vorige maal, en dat is intussen al in het vorige jaar geweest, de versen 17 tot en met 19 hebben gelezen. Vanavond dus de twee laatste versen van dit hoofdstuk. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. En daarmee sluit de apostel, en misschien zeg ik dat niet helemaal goed, want het zou wel eens kunnen wezen dat het eerste vers van het volgende hoofdstuk hier ook eigenlijk heel nadrukkelijk bij hoort. Maar laat ik toch maar even zeggen, zoals onze hoofdstukverdeling dat ook aangeeft, daarmee sluit de apostel dit hele bekende en dit hele indringende derde hoofdstuk van de Filippenzenbrief af. Met deze woorden die ik u zojuist las, dit hoofdstuk waarin de apostel ook een blik laat zien, een blik geeft te zien in zijn eigen geestelijk leven, zoals hij dat op een enkele andere plaats ook doet, maar Filippenzen 3 is zo'n plaats waarin we iets van het eigen persoonlijke geloofsleven van de apostel kunnen gewaar worden. En u weet dat hij dat doet in die context van waarschuwingen aan het adres van de gemeente van Filippi tegen de dwaalleraars. De dwaalleraars die in ieder geval rondgaan, al zijn ze mogelijk nog niet in Filippi geweest, maar dan zullen ze er toch zeker vroeg of laat komen, want ze slaan geen enkele gemeente over en ze doen overal hun verwoestend werk. De dwaalleraars, enerzijds de judaïsten die de mensen willen binden aan de wet van Mozes en willen verplichten om naast het geloof in de Heer Jezus Christus toch ook nog zelf hun eigen zaligheid voor een deel te verdienen, die legalisten, judaïsten zoals ze in die tijd waren. En waarschuwing daarnaast ook voor het andere uiterste, want dat ziet de apostel ook gebeuren in de jonge christelijke kerk, de opvattingen van de antinomianen, die mensen die van wetswerken nou juist helemaal niks willen weten en die alle nadruk leggen op het geloof in de Heer Jezus en het gerechtvaardigd zijn door het geloof in de Heer Jezus en die daarnaast van een heilig en toegewijd leven eigenlijk helemaal niets willen weten. En hen heeft de apostel getekend in het begin van deze laatste pericoop. Hij heeft ze mensen genoemd die vijanden van het kruis van Christus zijn. Die omdat ze aardse dingen bedenken en eigenlijk alleen maar voor dit aardse leven leven en daarin roemen, daarmee openbaren dat ze van het kruis niets begrepen hebben, maar dat ze eigenlijk ook vijandig staan tegenover het kruis, want zij laten de zonde in hun leven ongehinderd toe, terwijl het kruis van Christus juist de veroordeling van alle zonde is. Wel nu, als de apostel deze waarschuwingen heeft gegeven, dan besluit hij dit hoofdstuk met die woorden van vers 20 en vers 21, waarin hij nogmaals, en hij heeft dat al eerder gedaan in de Filippenzenbrief, maar nu doet hij het weer op een andere manier, eigenlijk een typering, een karakterisering geeft van wie nou tegenover die dwaalleraars de eigenlijke, de echte, de ware kinderen Gods zijn. Hoe ziet nou een echte christen eruit? Dat heeft de apostel in vers 3 van hoofdstuk 3 ook al gedaan, toen hij daar een aantal andere kenmerken noemde. Wij zijn de echte besnijdenis. Wij die God in de geest dienen, kenmerk nummer 1. En die in Christus Jezus roemen, kenmerk nummer 2. En die niet in het vlees betrouwen, kenmerk nummer 3. En nu aan het eind van dit hoofdstuk gaat hij ze op een andere manier aanduiden. De ware gelovigen, degene die Christus waarlijk tot de zijnen rekent. Wie zijn dat dan? Dat zijn degene die hun wandel in de hemel hebben. En dan gaat de apostel spreken over het leven van de hoop van deze mensen. Zij die hun wandel in de hemel hebben, zij verwachten uit de hemel de zaligmaker. En ze verwachten dat als de zaligmaker uit de hemel zal komen, hij hen zal doen delen in de wederopstanding des vleeses. Laten we eerst onze aandacht geven aan die eerste woorden van vers 20. Onze wandel is in de hemelen. Daarmee, met deze woorden, duidt de apostel het thuisland van de ware christenen aan. U zegt, hoe komt u nou ineens aan de gedachte van een thuisland? Wel, dat hangt helemaal samen met de betekenis van het woordje dat in onze vertaling weergegeven wordt door wandel. Wij moeten ons door die vertaling niet op een dwaalspoor laten brengen. Wij kunnen natuurlijk het woord wandelen in de Bijbel heel wat keren tegenkomen. Maar de manier waarop het hier gebruikt wordt, de manier waarop de apostel hier spreekt, die heeft nou niet zoveel te maken met wat wij gewoonlijk wandelen noemen. Hij gebruikt hier in het Grieks een woord dat maar één keer in het Nieuwe Testament voorkomt. Dat overigens in het buitenbijbelse Grieks heel wat keren voorkomt. En ik ben er ook zeker van dat met name de lezers van deze brief met de bedoeling van de apostel geen enkele vraag overgehouden hebben. Juist de Filippenzen begrepen heel goed wat de apostel bedoelde met het woord, en ik zeg het nou in het Grieks, met het woord polytuima. Zij hebben er geen moeite mee gehad. Ze hebben de apostel op dit punt helemaal niet misverstaan. En waarom wisten zij zo goed wat hij bedoelde? Wel, we weten dat Filippi, en dat moet u dan terugvinden in het 16e hoofdstuk van het boek Handelingen, daar wordt ons verteld hoe de apostel Paulus in Filippi gekomen is en hoe hij daar het werk heeft gedaan, het werk met het evangelie. U weet, er is aan vooraf gegaan dat gezicht dat hij in Troas gezien heeft, die Macedonische man die hem uitnodigde om naar Macedonië te gaan. Daaruit besloot de apostel met zijn reisgenoten dat de Heere hem daarheen riep. Ze zijn daarheen gegaan en dan zegt vers 12, en vandaar kwamen wij naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië. En dan gaat het me om het volgende woord, een kolonie. Nou, wat is nou een kolonie? Wat wordt daar nou mee bedoeld? Als wij onze eigen vaderlandse geschiedenis nagaan, dan weten wij dat het Koninkrijk der Nederlanden ook bestaan heeft uit Nederland, het Nederlandse grondgebied en de koloniën. De Romeinen hadden ook de gewoonte om bepaalde streken van de wereld die ze veroverd hadden te koloniseren. En dat deden ze door, en dat hebben ze met name in Filippi gedaan, want die stad wordt dus uitdrukkelijk een kolonie genoemd, dat deden ze door mensen die in Rome geboren waren. Die door geboorte Romeinse staatsburgers waren, te laten verhuizen naar zo'n stad in het buitenland. En dan werd zo'n stad in het buitenland eigenlijk een stukje Rome. Filippi lag in Macedonië, een onderdeel van Griekenland. Maar Filippi, hoewel het in Griekenland gelegen was, was een Romeins stukje grond, een Romeinse kolonie. En de mensen die daar wonen waren Romeinen, vaak oudgedienden uit het leger. Dus in feite waren de Filippenzen in de plaats waar ze woonden vreemdelingen. Ze waren geen Macedoniërs. Ze behoorden niet tot de Griekse volkeren. Ze waren vreemdelingen in een land, in een stad die hun thuisland niet was. Rome was hun thuisland. Daar waren ze geboren. De taal van Rome werd door hen gesproken. De wetten van Rome regeerden hun leven. Bescherming vanuit Rome werd hun deel. Want hun polytuima was in Rome. Hun burgerschap, hun staatsburgerschap, daar stonden ze ingeschreven. In de burgerlijke stand. Nou, die gedachte die voor de Filippenzen in één keer duidelijk was, want ze wisten in maatschappelijk, in politiek opzicht, wonen wij in een stad die de onze niet is, wonen wij buiten ons eigen thuisland. Deze gedachte leidt de apostel ertoe om een beschrijving te geven van wie de ware christenen zijn. Dat zijn mensen die ook in het buitenland wonen, wier burgerschap niet is in het land van verblijf. hun burgerschap. En daar hebt u dan de veel duidelijker vertaling van wat er in onze Statenvertaling met wandel is weergegeven. Hun burgerschap is in de hemel. Daar staan ze ingeschreven. Al wonen ze daar niet, ze horen daar wel thuis. En de consequentie daarvan is dat zolang ze op de aarde verblijven, zijn ze daar vreemdelingen. En moeten ze ook vreemdelingen zijn? Behoren ze zich in deze wereld niet thuis te gaan voelen? Want christenen, ware christenen, die worden geregeerd niet door aardse wetten en aardse regelgeving. Maar ze worden geregeerd door hemelse wetten. En ze hebben te leven overeenkomstig hemelse normen. En als het om hun burgerrechten gaat, dan liggen die verzekerd in de hemel. En als het om hun belangen en de bevordering van hun belangen gaat, dan moet die bevordering van hun belangen vanuit de hemel geschieden. En als het om de communicatie met het thuisland gaat, dan horen hun gedachten en hun gebeden op te stijgen naar de hemel. En als het over velen van hun vrienden gaat, dan weten ze dat die al in de hemel zijn, dat die hen voorgegaan zijn. En al zijn zij dan nu nog op deze aarde, ze weten dat spoedig de overgang ook van hen naar het echte vaderland plaats zal vinden. Want daar is hun erfenis. Daar is het vaderhuis met de vele woningen. De vele woningen die voor hen bereid worden. En al komt het woord polytuima dan in het Nieuwe Testament alleen maar op deze plaats voor. U weet nu wel dat de zaak waar het hier om gaat nogal veelvuldig voorkomt in het hele woord van God en zeker ook in het Nieuwe Testament. Want die gedachte van het vreemdeling zijn vindt u bijvoorbeeld in de 119e psalm al. Ik ben alweer een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis. Ik ben hier niet thuis, ik ben maar op reis. Mij niet ontbreken. En u weet dat die gedachte van dat vreemdelingschap in het Nieuwe Testament ook veelvuldig terugkeert. Ik denk aan de brief van Petrus, die zijn brief zelfs richt aan de vreemdelingen in de verstrooiing. En om niet meer te noemen, het is eigenlijk altijd zo geweest en het zal altijd zo zijn met de ware vromen, met de ware christenen. Dat zij net zijn als diegene van wie Hebreeën 11 ons vertelt, vers 13. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben die van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat ze een vaderland zoeken. En indien ze aan dat vaderland gedacht hadden van het welk zij uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren, maar nu zijn ze begerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunner niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Hij heeft voor hun polytuima in de hemel gezorgd. Hij heeft ze, dan denk ik, en dan heb je die gedachte ook terug in de 87ste psalm, hij heeft ze gerekend in het opschrijven der volkeren, al de burgers van het Sion Gods. Dat is het eerste wat de apostel hier benadrukt, als hij zegt, onze wandel, ons burgerschap is in de hemel. En ik zei u al, de Filippenzen hebben hem begrepen. Maar als het dan gaat over wat daar dan de consequenties van zijn, hoe het leven van deze hemelburgers dan mag wezen en behoort te wezen, dan gaat de apostel ertoe over om de hoop van die christenen te beschrijven. En het eerste wat hij dan doet, dat is in het tweede deel van vers 20, is aantonen dat de hoop van die christenen gericht is op een lang verwacht persoon. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Uit de hemel, waar hij dus burgerschap weet en waar hij het burgerschap van de Filippenzen en van alle ware gelovigen weet, uit de hemel verwachten ze de zaligmaker. Niet iets van de zaligmaker. Er staat niet dat ze uit de hemel zegeningen verwachten die dan via, die dan door middel van de zaligmaker komen. Maar er staat heel nadrukkelijk dat ze de zaligmaker zelf verwachten. En de apostel gebruikt hier een woord, met verwachten vertaald, dat eigenlijk intensiever is dan onze vertaling zo lijkt aan te geven. Waaruit wij ook de zaligmaker met groot verlangen verwachten. Zeer intensief verwachten. Zoals u onwillekeurig doet als u een familielid op moet halen, iemand die u misschien jarenlang niet gezien heeft, of iemand die bericht gedaan heeft dat hij u wil bezoeken en die dan en dan aankomt met de bus of met de trein en u hebt afgesproken dat u hem wilt ophalen. En uw hart popelt ernaar om die persoon een keer te ontmoeten. Het is zo lang geleden en er is zoveel te bespreken. En uw hart gaat er verlangend naar uit tot het moment zal aankomen, aanbreken, dat die persoon ook werkelijk uit de trein of uit de bus stapt. En u kijkt met alle inspanning wie er uit de trein komen. En ja, daar is hij. Dat intensieve verlangen, dat gespannen uitkijken. Dat is het eerste kenmerk van het leven van die hemelburgers. Ze zien met gespannen aandacht uit naar de komst van, en dan wordt hij zo door de apostel genoemd, de zaligmaker. En dat de apostel dit met nadruk zeggen wil, dat blijkt vanuit de manier waarop hij zijn woorden schikt in het Grieks. Want dat woord zaligmaker, dat heeft hij naar voren gehaald in de zin. Bij ons staat het helemaal aan het eind. Althans, alleen nog die namen van die zaligmaker komen erachteraan. Maar in het Grieks heeft de apostel het naar voren gehaald om te laten zien dat het die persoon is waar het de hemelburgers om gaat. En u weet, en u mag dat inderdaad toch ook wel weten en kennen, een aantal Griekse woorden is nooit weggegooid. Als we een aantal van die centrale Bijbelse begrippen ook weten in de oorspronkelijke betekenis, om de oorspronkelijke bewoordingen. Het woord zaligmaker is in het Grieks soter. En u weet, er waren twee soters in die tijd voor de christenen. Althans, zo werden ze aangediend. Er was ook een soter in Rome. Want zo werd de keizer in Rome ook genoemd. Dat begon bij Augustus en die had er dan inderdaad ook recht op. Die meende tenminste de recht op te hebben en de mensen hadden hem het recht gegeven. Die hebben hem ook als een verlosser, als een bevrijder geëerd en vereerd. En nu komt de Heer Jezus als de andere, maar ik moet zeggen de enige, de echte verlosser. Zijn komst betekent dus tegelijkertijd een oorlogsverklaring. Want nu moet de afgodendienst en nu moet de keizerverering eraan. En dat is voor een hoop van die christenen in die tijd een heel conflict geweest. Daar hebben de vervolgingen ook ingezet. Want de vervolgingen, met name tegen de Romeinen, niet zozeer tegen de Joden, maar tegen de heidenen en met name de Romeinse heidenen, de vervolgingen tegen die christenen ontstond vanwege het feit dat die christenen, die Romeinen die christen waren geworden, het nu niet meer wilden doen wat ze vroeger automatisch deden, namelijk wierookbranden ter ere van de keizer. Maar dat kon niet meer. Ze mochten geen andere goden meer voor het aangezicht van de Heer hebben. Ze konden geen andere zaligmaker meer eren en goddelijke eer toebrengen dan die enige die ze lief gekregen hadden. En dat werd het conflict en daar zijn heel wat christenen in gemoeid geraakt. En de apostel ontloopt dat conflict niet. Want hij zegt tegen deze Romeinen, ze waren allemaal Romein van afkomst, op een enkele Jood na die er misschien in Filippi woonde en die ook christen geworden was. Maar denk maar aan die stokbewaarder met zijn gezin, ook zo'n burger van Rome die daar geplaatst was, hij als gevangenisbewaarder. Maar hij zegt tegen die Romeinen, wij verwachten de soter niet uit Rome, maar uit de hemel. En wat is dat dan voor een zaligmaker? Dat is er niet een die je maatschappelijke problemen oploste. Dat is er niet een die vrede onder de volkeren vestigt. De grote Romeinse vrede, resultaat van de onvermoeide arbeid van Augustus. Maar dat is een ander soort vrede. Dat is de vrede die er is doordat hij zijn bloed heeft gegeven voor de zonden van zijn volk. Verlosser, zaligmaker, de echte, dat is hij die uit de duisternis trekt tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. Dat is hij die zijn leven gegeven heeft en die verloren zondaren uit hun verlorenheid gebracht heeft in de gemeenschap met God. Dat is hij die zijn gerechtigheid uitdeelt aan mensen die alleen maar ongerechtigheid hebben en zich daarover ook voor Gods aangezicht schuldig weten en schuldig verklaren, en die nu met de gerechtigheid van deze zaligmaker bekleed worden. En als zij hem verwachten, dan verwachten ze hem als degene die zijn zaligmakerswerk dat hij in hun leven begonnen is, zal voltooien. Want waarom moet hij nog terugkomen? En waarom zien zij zo reikhalzend verlangend naar zijn wederkomst uit? Omdat ze nog niet helemaal zalig zijn. Omdat de zaligheid wel begonnen is, maar omdat de verlossing nog door moet werken en compleet moet worden. En als hij komt, dan wordt hun zaligheid compleet. Hij is hen voorgegaan naar hun en zijn thuisland. En als hij wederkomt, dan komt hij haar meenemen naar hun thuisland. Hij komt dus, en dat accent legt de apostel als zaligmaker, komt hij dan niet als rechter? Ja, ook, maar daar heeft de apostel het hier niet over. Dat doet hij op andere plaatsen. En dat doet hij met name als hij het heeft over degene die niet bereid zijn om die zaligmaker te verwachten. Dat doet hij met name als het gaat over mensen wier wandel, wier burgerschap niet in de hemel is. En die hier geen vreemdelingen geworden zijn. Als hij het heeft over de vijand, als hij het heeft over de ongelovigen. Dan spreekt de apostel over de komst van Christus, diezelfde komst, als over de rechter die in vlammend vuur wraak zal nemen over al zijn vijanden. Maar als hij het heeft over het volk van God, over de ware burgers van het hemelse Sion, dan spreekt hij over de komst van hem die zijn zaligmakerswerk gaat voltooien. En die ze ook zal geven een verlost lichaam. En dan noemt de apostel deze zaligmaker bij al zijn titels: Heere, Kurios, Jezus, Christus. U kent uw namen wel. Zaligmaker is degene die het te zeggen heeft. De zaligmaker is degene die Jezus heet, omdat hij inderdaad zijn volk zalig maakt van hun zonden. En de zaligmaker is degene die dat allemaal doet. Als Gods gezalfde, door God geautoriseerd, met goddelijke rechten en goddelijk gezag bekleed. En als de apostel zo aangewezen heeft dat de hoop van de christenen gericht is op de verschijning van een persoon die lang en hartelijk verwacht wordt, dan gaat hij nog nader in op datgene, een onderdeel namelijk van wat deze zaligmaker bij zijn komst nu zal gaan doen. Dat is, als we het woord van God lezen en de teksten her en der combineren, nogal wat de terugkerende zaligmaker dan zal gaan doen. Uit al die activiteiten en werkzaamheden van Christus ligt de apostel in vers 21 één aspect. En dat is de verheerlijking van ons lichaam. U zegt, is dat nou zo belangrijk? Is de redding van onze ziel niet veel belangrijker? En had de apostel beter daar niet over kunnen spreken? Over de volkomen vergeving van onze zonden, over de volkomen herstelling in de gunst met God, over de zaligheid en de heerlijkheid van de hemel, als, om het met woorden uit andere delen van het woord van God te zeggen, als de verlosten Gods aangezicht zullen zien en als ze het lam zullen gaan volgen waar het ook heen gaat, zijn dat toch eigenlijk geen veel belangrijke dingen dan dat aspect wat de apostel nou juist in vers 21 zo naar voren brengt, de verheerlijking van ons lichaam. Hoe zou het komen dat wij deze vragen bij ons voelen opkomen? Ik denk dat ik met het noemen van deze vragen toch wel de gedachte die bij die engene opkwam onder woorden gebracht heb. Moet dat nou zo benadrukt worden? De verheerlijking van ons lichaam? Hoe zou het komen dat we zo denken? Is dat misschien toch omdat we het verleerd hebben om over ons lichaam op een Bijbelse manier te denken? Nou, als dat de reden is, dan is het onderwijs van vers 21 van Filippenzen 3 toch wel nodig. Laten we eens kijken wat de apostel daar nou mee bedoelt te zeggen. Het is duidelijk, dat springt er eigenlijk direct uit deze woorden, dat er een verschil is tussen onze lichamen, zo zegt de apostel, zoals ze nu zijn, en onze lichamen zoals ze straks zullen zijn. Hoe is ons lichaam nu? Nu, dat zegt de apostel in het begin van vers 21, het is nu een vernederd lichaam. Misschien nog duidelijker, een lichaam der vernedering. Bedoelt de apostel daarmee te zeggen dat ons lichaam niks waard is? Dat we dat maar moeten afschrijven en dat we alles op onze ziel moeten zetten en dat dat toch eigenlijk alles is? Moeten wij over het lichaam maar een beetje verachtelijk doen, omdat dat toch niks betekent? Dat is geen Bijbelse gedachte. De mens is geschapen naar Gods beeld en er hoort ook ons lichaam bij. En al wordt die gedachte van het lichaam betekent helemaal niks en het lichaam dat mag je wel verachten, al wordt die gedachte hier en daar aangehangen, je vindt ervoor geen steun in het woord van God. Die gedachte gaat ten onrechte uit van de veronderstelling dat de zonde in ons lichaam zit. Maar gemeente, dat is helemaal niet waar. Ons lichaam is wel vaak het instrument waarmee we de zonde bedrijven, maar de zonde zit niet in ons lichaam. Ons lichaam is wel het instrument om mee te zondigen, maar is niet de zetel van de zonde. Wat is dan de zetel van onze zonde? Dat is nou onze geestelijke kant. Dat is onze ziel. Dat is ons hart. In geestelijke zin uiteraard. Dat is die verdorven bron van alle wanbedrijven. Dus nou kun je het lichaam overal wel de schuld geven zoals sommige mensen lijken te doen. Maar dat is onjuist, dat is oneerlijk. Als Paulus spreekt over ons vernederd lichaam, ons lichaam van vernedering, dan bedoelt hij daarmee aan te geven hoe de gesteldheid van ons lichaam is nadat we zondaren geworden zijn. En dan weet u, dan is sinds de zondeval ons lichaam onderworpen aan zwakheid en aan ziekte en zelfs aan de dood. En bovendien, en dat zei ik al, is ons lichaam vaak het instrument waar we de zonde mee bedrijven. En in ieder geval ervaart een echte christen het tot zijn verdriet en tot zijn smart meer dan eens, dat hij in dit lichaam en met dit lichaam, met al die gebreken en met al die zwakheden en met al die tekortkomingen, God niet kan dienen met zulk een ijver als hij wel schuldig is te doen. Dat is ons vernederd lichaam. Het is niet meer wat het in den beginne was. De glorie is eraf. Het mooie is eraf. De kracht is eruit. Het is een vernederd lichaam. Maar, zegt de apostel, en daar maakt hij de tegenstelling, zo blijft het niet. Het is nu een vernederd lichaam, maar het wordt gelijkvormig aan Christus verheerlijkt lichaam. Het wordt dus zelf ook een verheerlijk lichaam. Zo verheerlijkt dat de apostel niet aarzelt om te zeggen, het wordt zelfs gelijkvormig aan het lichaam zoals Christus dat nu heeft als de opgestane. En u vraagt nou, hoe is dat lichaam van Christus nu dan? Dat verheerlijkte lichaam. Ik weet er niet zoveel van. En ik denk dat we er eigenlijk ook niet eens veel van kunnen weten, want we zouden het niet eens kunnen bevatten. Wat dat is als de apostel in 1 Korinthe 15 spreekt over een geestelijk lichaam. Lijkt een tegenstelling in woorden te zijn. Geest en lichaam zijn zo verschillend. En toch noemt de apostel het in één adem een geestelijk lichaam. Nu is het een natuurlijk lichaam. Dan is het een geestelijk lichaam. Maar al weten we dan niet precies te omschrijven hoe dat verheerlijkte lichaam van Christus er nu uitziet en hoe de verheerlijkte lichamen van de ware christenen straks zijn zullen. Het gaat ons begrip te boven, maar dit is zeker dat het lichaam straks geen enkel gebrek meer zal hebben en geen enkele zwakheid meer zal hebben en dat het nooit meer getroffen zal worden door enig gevaar dat de dood in zich kan bergen. Christus verheerlijk lichaam is een lichaam dat volmaakt geschikt is voor een volmaakt leven op een volmaakte plaats in de dienst van een volmaakte God. En zo zal het lichaam van Gods volk eruit zien. En dat hebben we nou juist gelezen in 1 Korinthe 15. Het wordt gezaaid, begraven in zwakheid. Opgewekt in kracht. Gezaaid in verderfelijkheid. En als straks dat lichaam opgewekt wordt, dan wordt het opgewekt in onverderfelijkheid. Het is gezaaid in oneer. Het wordt straks opgewekt in heerlijkheid. En dat zal het kenmerk van de lichamen van de verlosten zijn. En Paulus geeft ook aan hoe dat tot stand zal komen. Want hij voorziet als het ware een tegenwerping. Een tegenwerping die toen te horen was. Een tegenwerping die nog steeds te horen is. Namelijk dat er tegen de leer van de wederopstanding des vleeses. En zo brengen we dit onderdeel van de geloofsleer onder woorden. In onze 12 artikel. Ik geloof de wederopstanding des vleeses. Dat die leer van de wederopstanding des vleeses nogal tegengesproken wordt. Dat was in Paulus' dagen ook al zo. Dat is een van de thema's in de eerste Korinthebrief. Er waren mensen die de opstanding loochenden en zeiden, dat kan niet, dat kan echt niet, dat geloven we ook niet. Dat is tegen alle verwachting, tegen alle reden in. Hoe kan God nou al die verstrooide en door de wind verjaagde stofdeeltjes van de lichamen van alle mensen weer bij elkaar vinden en ze weer tot één lichaam vormen en daar dan ook nog een verheerlijk lichaam uit maken. En je kunt deze vragen van het ongeloof natuurlijk nog heel acceptabel maken en zeggen, en de mensen laten zeggen, ja inderdaad, als je er zo over denkt, dan kan dat ook echt niet. Denk nou eens aan die christenen die door de leeuwen gegeten zijn. En die leeuwen zijn later ook weer gestorven en die zijn door de aasgieren gestorven. Nou, er is zo'n christen die is opgegeten door 10 leeuwen. En er is zo'n leeuw die is opgegeten door 50 aasgieren. Waar is die mens nou gebleven? Je kunt denken aan mensen die overboord gegooid zijn omdat ze aan boord van een schip gestorven zijn en die opgegeten zijn door haaien. Wat is daarvan overgebleven? Hoe kan dat? Wederopstanding des vleeses. Paulus voorziet die tegenwerpingen. Hij heeft genoeg van de menselijke natuur geweten en hij heeft nog genoeg om zich heen gehoord om op dat soort vragen ook antwoord te kunnen geven. Hij zegt dan ook dat Christus dit werk doen zal naar de energie, naar de werking waardoor hij alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Hoe zal dat zijn, die wederopstanding des vlees? Hoe zal dat zijn dat ons vernederd lichaam gelijkvormig gemaakt zal worden aan zijn verheerlijk lichaam? Hoe kan Christus dat doen? Dat kan hij doen, want hij kan alle dingen aan zich onderwerpen. Er gaat zoveel energie, dat is het Griekse woord, van hem uit. Zoveel kracht van hem uit. Zoveel werkzame kracht, dat alle dingen aan hem onderworpen zijn. En als hij zegt alle dingen, dan is er niks uitgezonderd. Als Christus alle dingen aan zichzelf onderwerpen kan, zou hij dan niet in staat zijn om doden op te wekken, de dood dus ook aan zich te onderwerpen? Zou hij dan niet in staat zijn om het onmogelijke te doen? Wat, zo zegt de apostel Paulus, als hij voor de koning Agrippa staat en als hij zich daarvoor koning Agrippa verantwoorden moet, wat? Wordt het bij u lieden ongelooflijk geoordeeld dat God de doden opwekt? Denken jullie dat dat ongelooflijk is? Niet zolang Christus alle dingen aan zichzelf onderwerpen kan. U voelt dat de apostel Paulus in deze laatste verse van Filippenzen 3 eigenlijk dingen bij elkaar brengt, kenmerken aangeeft die een belangrijke plaats hebben in het leven van de ware gelovigen, die bij de ware religie horen. Laat ik de drie dingen die hij met name noemt en de rest dan maar verder onbesproken laten en verder niet toepassen, maar laat ik de drie dingen die hij met name en met nadruk naar voren brengt nog eens even op een rijtje zetten. Hij heeft het over de hemel, hij heeft het over de zaligmaker en hij heeft het over ons lichaam. En er is verband tussen die drie. Daar komen eigenlijk drie vragen uit voort. Drie simpele vragen. Hoe is, en dat is dan ook naar onszelf toe toepassing, hoe is onze verhouding tot de hemel? Hoe is onze verhouding tot de zaligmaker? En hoe is onze verhouding tot ons lichaam? Allereerst, hoe staan wij tegenover de hemel? Wat is de hemel voor ons besef? Welke plaats heeft de hemel in ons leven? In onze gedachten, maar ook in onze levensopenbaring. Voor veel mensen is de hemel alleen maar de plaats van bestemming van Gods kinderen. En dan hopen ze dat zij daarbij mogen horen en dat de hemel ook nog eens een keer hun bestemming zal zijn. En dat de Heere hen als zij sterven gaan tot zich nemen zal in de hemel. Voor veel mensen is de hemel eigenlijk alleen maar de plaats waar Gods kinderen straks door hun dood heen zullen aankomen en waar ze dan eeuwig met de Heere zullen zijn. Natuurlijk een plaats van zaligheid en van heerlijkheid en van vreugde en van licht. In de hemel is het schoon waar men zingt op blijde toon. Dat is voor veel mensen de hemel. Maar dat is niet wat de apostel de Filippenzen voorgehouden heeft. Ik zeg niet dat de apostel dit element ontkent. En dat dit naar zijn gedachte een onjuiste gedachtegang is. Maar als de apostel aan de Filippenzen over de hemel schrijft, dan benadrukt hij de hemel helemaal van een andere kant. Dan is het niet hun bestemming. Hij zegt niet, onze bestemming is in de hemel. Straks krijgen we ermee te maken. Maar hij zegt, ons burgerschap is in de hemel. Hij wil maar zeggen, de hemel is niet iets voor straks waar je, als je God vrezen mag, naartoe mag gaan. Maar de hemel is nu voor de ware christenen de alles beheersende en alles bepalende kracht in hun leven. Want hun thuisland is de hemel. En waar iemands thuisland is, waar hij dus hoort, waar hij dus ingeschreven staat, daaraan dient hij gehoorzaam te zijn. Daar behoort hij loyaal aan te zijn. Als staatsburgers hoor je toch loyaal te zijn tegenover de staat waar je bij hoort. Nou, als dan de staat, de stad waar je bij hoort, de stad die God ons bereid heeft, als je dan daarbij hoort, dan hoor je loyaal burger van die stad te zijn. Toegewijd aan die stad. Dan hoort daar ook uw hart te zijn. Begrijp je waarom de Heer Jezus dat zegt? Vergadert u geen schatten op de aarde, waar mot en roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen, maar vergadert u schatten in de hemel. Want waar uw schat is, daar zal ook, daar behoort ook uw hart te zijn. En daarom zegt de apostel, en dat is in diezelfde lijn, zoek dan de dingen die boven zijn. Laat dat boven uw leven hier beneden helemaal bepalen. Laat daar uw hart zijn en laat daar uw hele leven door geregeerd worden. Wat een tegenstelling met diegene die van de buik hun God maakt. In het voorafgaande gedeelte. Die antinomianen. Die aardse dingen bedenken. Die helemaal voor deze aarde leven. En die geen enkel signaal afgeven. Dat de hemel ooit in hun hart is. Christenen. Die niet uit de hemel geregeerd worden. Zijn alleen maar naamchristenen. Christenen die niet vrijwillig afstand kunnen doen van wereldse geneugten, moeten niet denken dat ze aan het eind van hun leven de hemel als hun bestemming zullen krijgen. Als de hemel nu niet ons thuisland is, is de hemel bij het sterven niet onze bestemming. Als de hemel nu niet regeert in onze harten. En als de hemel niet in ons hart is. Niet alleen maar in de vertroostende zin van Gods nabijheid ervaren. Maar ook in de zin van gehoorzaamheid aan het regiment van die koning daar. Als de hemel zo niet in ons hart is. Dan zal de hemel straks ook nooit de plaats zijn waar we onze bestemming eeuwig vinden. Hoe is onze verhouding tot de zaligmaker? Christelijke hoop was gericht op die persoon die verwacht werd. Die met verlangen verwacht werd. Want als de Heilige Geest in het hart van een mens gaat werken, en als de Heilige Geest wedergeboorte, bekering en al die andere geloofsheerlijkheden en werkelijkheden gaat werken, dan wordt zo iemand ertoe ook toe getrokken om de persoon van de zaligmaker te gaan zoeken, om te leren kennen, om hem lief te hebben en om naar hem te verlangen. En omdat de band tussen hem en zijn volk alleen maar functioneren kan via het geloof. Dat is de wet waaronder we nu leven. We wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar je kunt met het wandelen door geloof niet ten diepste verzadiging van vreugde hebben. Al is het geloof nog zozeer een gave Gods en al is het geloof nog zozeer een hemels voorrecht. En al kan er in het geloof en in de geloofsbeleving nog zoveel genoten worden van de Here en van de gunst van de Here. Maar met een wandelen door geloof kan een ziel die de zaligmaker heeft leren lief krijgen toch niet tevreden zijn. Want hij begeert te aanschouwen, om met eigen ogen hem te zien die zich voor hem in de dood heeft gegeven. En dat gaat het leven van de christen kenmerken, zegt de apostel. Dat schreef hij over de Thessalonicenzen en dat waren echt geen christenen die al jarenlang op de weg waren. Het waren jonge christenen waarvan de apostel niettemin mag zeggen dat terwijl zij de afgoden vaarwel gezegd hebben, nu de zaligmaker uit de hemel verwachten, de Zoon van God uit de hemel verwachten, welke hij opgewekt heeft uit de doden, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. En dan zijn er drie kenmerken die het leven van een ware christen merken, karakteriseren. Geloof in Christus. Liefde tot Christus. En gehoorzaamheid aan Christus. En die kun je niet van elkaar scheiden. Hoe is onze verhouding tot die zaligmaker? Zijn deze drie merktekenen, oefeningen, werkzaamheden in ons leven aanwezig? En dan tenslotte nog de vraag, hoe is onze verhouding tot ons lichaam? Hoe kijkt u tegen uw lichaam aan? Een christen beschouwt zijn lichaam op twee manieren. Hoe het nu is, een vernederd lichaam. En dat word je gewaar. En ook hoe het worden zal, een verheerlijk lichaam. Voor de sensualist uit vers 18, die aardse dingen bedenkt en die van de buik zijn god maakt enzovoort, is het leven, het lichaam helemaal niet een vernederd lichaam. Hij verheerlijkt het lichaam juist. Hij haalt uit het lichaam al de potenties, al de mogelijkheden die erin liggen. En hij zoekt het allemaal te gebruiken. En hij heeft de neiging om het lichaam te verheerlijken en tot volle ontplooiing te brengen. En dat is volop aanwezig in onze, zoals die genoemd wordt, hedonistische maatschappij. De genotscultuur. Waarbij de cultivering van het lichaam en het gebruik maken van al de mogelijkheden van het lichaam bovenaan staat. Maar de christen weet dat hij in het lichaam der zonde leeft. En die weet ook wat dat met zich meebrengt. Wat de apostel Paulus daarvan gezegd heeft in het 8e hoofdstuk van de Romeinenbrief bijvoorbeeld. En niet alleen dit. Maar wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want met het lichaam der zonde, met al zijn zwakheden en met al zijn tekortkomingen en met al die keren dat het je afremt en met al die keren dat het je geestelijk verlamt en met al die keren dat je vanwege de gebreken van je lichaam, het zij dat je vermoeid bent, het zij dat je pijn hebt, het zij dat je slaperig bent, het zij dat je, ik weet niet wat allemaal met je lichaam te stellen hebt, waardoor je niet in staat bent om te bidden en om God te loven en om God te dienen en om in zijn wegen te wandelen, zolang je in het lichaam der zonde, in het vernederd lichaam ben, zijn er momenten dat de mensen waar christen zucht en verlangt naar de verlossing van zijn lichaam, dat dat geen hindernis meer zal zijn en dat wij door ons lichaam niet meer geremd zullen worden. En de apostel zegt, en dat zal een keer gebeuren, want het zal gelijkvormig gemaakt, er komt een verlossing, ook van het lichaam. Het wordt gelijkvormig aan het verheerlijk lichaam van Christus. En dan staat het nooit meer in de weg. En dan is het nooit meer een belemmering. En dan zijn er nooit meer zwakheden waardoor je traag in het benaastige wordt. En dan is dat lichaam met al zijn gebreken uiteindelijk ook op zijn doel terechtgekomen. Bestemd voor de heerlijkheid Gods. En als het dat is, en als wij dat perspectief door genade zouden mogen hebben, dat de Heere ons vernederd lichaam ooit eens een keer zal gelijkvormig maken aan zijn verheerlijk lichaam. Die wetenschap moet die de christen er ook niet toe dringen om zijn lichamen nou nooit meer te stellen tot wapenen der ongerechtigheid. Om met zijn lichaam de zonde te bedrijven. Ik zei, lichaam is niet de zetel van de zonde. Het is wel het instrument waarmee de zonde vaak gedaan wordt. Nou, iemand die in dat perspectief mag leven, straks zal mijn lichaam verheerlijkt zijn. Dan zal het ook weer compleet zijn. Dan krijg ik mijn geamputeerde ledematen ook weer terug. En dan krijg ik al die misvormingen die ik gekregen heb door de verbranding of door een ongeluk of waardoor dan ook. Die zijn allemaal straks gecorrigeerd en zo heerlijk gecorrigeerd dat er geen smet, dan geen rimpel, geen vlek meer te zien is. Dat er niets meer is dat ons ontluistert. Als ik dat geloven mag, mijn lichaam, het moet nog in het graf, het moet nog in de groeven der vertering. En daar kan ik ook tegen opzien. Maar dat lichaam, daar zal Christus straks over opstaan. En hij zal het uit de dood doen herrijzen. En hij zal het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijk lichaam. Zal ik dan de leden van Christus nemen en ze tot maken tot leden. En dan past de apostel het speciaal op dat ene terrein toe. Zal ik ze dan tot leden maken van een hoer? Zal ik dan met het lichaam nog doen wat de Heere mishaagt en wat de Heere onteert? Of moet ik dan met de 19e psalm bidden? Laat u mijn tong, laat u mijn mond, laat u heel mijn lichaam en 's harten diepste grond toch wel behagelijk wezen. We zingen het 7e vers van psalm 19. We zullen nog even doorgaan met de bespreking van deel van de Purepense. Ik heb een aantal vragen. Waarom staat het woordje hemel in het meervoud? Vraag vers 20 dus, onze wandeling. Ja, dat is een vraag die je bij veel teksten kunt stellen. Want er wordt over de hemel nogal eens vaak over in het meervoud gesproken. Het koninkrijk der hemelen. Ja, ik kan twee antwoorden geven. We spreken inderdaad ook wel eens over de hemel en in het meervoud. En dan onderscheiden we. Die onderscheiding hebt u waarschijnlijk ook wel eens horen maken. Ik weet niet of die hiermee te maken heeft. Maar in dat verband kan ik de vraag wel beantwoorden. Hemel, de hemel die we zien, de wolkenhemel, de hemel der sterren en de hemel der hemelen, dan hebben we er drie. Paulus heeft het ook over de derde hemel waarin hij opgetrokken is. Nou, als je er een derde hemel, als die er is, dan zijn er ook, is er ook een tweede en een eerste. En dan kun je in dat verband al van hemelen, meervoud, spreken. Maar het gebeurt wel meer in het Hebreeuws. Ik denk dat het ook in het Grieks terecht gekomen is vanuit het Hebreeuws. Dat iets wat geweldig groot en heerlijk en voornaam en majesteitelijk is, dat dat ook in het meervoud wordt gezegd om de grootheid en de heerlijkheid ervan aan te duiden. En voor de rest geloof ik niet dat het betekenis heeft. Ik denk dat het in feite voor ons niet zoveel uit zou maken of daar zou staan onze wandel is in de hemel. Misschien heb ik het zo al sprekende ook meer dan eens zo gezegd. En niet onze wandel is in de hemelen, maar ik vind het ook geen wezenlijk verschil. Ik denk ook niet dat er echt wezenlijke bedoeling, wezenlijke betekenis in zit. De volgende vraag heeft te maken met ons vernederd lichaam. De vraag is ons vernederd lichaam als instrument tot zonde ook instrument van God tot beproeving? Dus niet alleen tot zonde, maar ook om ons te brengen in het rechte spoor. Ik denk dat de bedoeling van de vraag is, we hebben zojuist met elkaar dit aspect bezien, dat we met ons lichaam vaak de zonde doen. En dat ons lichaam dus instrument is om de zonde tot de daad te brengen. We hadden zo pas nog even een gesprek over wat ik zo pas gezegd heb over dat de zonde in onze ziel woont en niet in ons lichaam. Elke zonde begint natuurlijk ook van binnen. Elke zonde begint niet met een daad of met een woord, maar er zijn gedachten aan vooraf gegaan. Het is uiteindelijk allemaal ontstaan in ons binnenste. En daarom is de gedachte die je bij Rome tegenkomt, en u weet uit de geschiedenis van Luther, dat Luther ook een tijd lang geloofd heeft dat het lichaam de bron van de zonde was, en vandaar dat hij ook het Roomse voorschrift volgde om zich te geestelen, om de zonde eruit te slaan, dat ook geen enkel resultaat heeft. Daar wordt een mens geen beter mens van. Al zou je je lichaam nog zo pijnigen, en al zou je nog zo van jezelf kwellen, dan wordt de zonde daarmee niet overwonnen, want die zit daar niet in. De zonde begint in onze geest, in onze ziel. Maar als ons lichaam dan instrument tot zondigen is, zo is de vraag, is het daarnaast misschien ook nog wel eens zo dat God ons lichaam met al zijn gebreken en met al zijn zwakheden wel eens gebruikt om ons te beproeven, om ons te brengen in het rechte spoor? Ja, zo zou je het kunnen ervaren. Ik denk dat je het dan een beetje anders moet zeggen. Dan geloof ik dat we eerder in de buurt van Hebreeën 12 komen, waar de apostel spreekt over de kastijdingen. En dat zijn vaak dingen die in het lichaam plaatsvinden. Als de Heer over een van zijn kinderen kastijding brengt, dan doet hij dat bijvoorbeeld door ze een doorn in het vlees te steken, zoals bij Paulus, of door ze op een andere manier met de zwakheden van het lichaam in aanraking te brengen. Hij legt ze op een ziekbed, hij geeft ze een bepaalde handicap en hij geeft dat het leven door die omstandigheden moeilijk gaat worden. En dan zegt de apostel, dan is zo'n kastijding geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Maar de Heere gebruikt het wel om de zijne te oefenen, de zijne te beproeven, de zijne te brengen in het rechte spoor. Wel nu, dat vernederd lichaam kan inderdaad op die manier ook een instrument in Gods hand zijn om ons voor de zonde juist te bewaren. En ik heb wel eens iemand in een van mijn gemeenten gehad die aan een bepaalde spierziekte leed en daar helemaal door afhankelijk was geworden van een ander. En helemaal verzorgd moest worden door een ander. Hij kon zelf eigenlijk helemaal niks meer. Maar die heeft tegen mij wel eens gezegd hoe moeilijk hij zijn weg ook vond. En hoe zwaar het hem vaak ook viel, dat hij de Heere toch wel eens gedankt had voor die weg. Want dat zwakke lichaam dat tot weinig in staat was, dat was ook tot weinig zondigen in staat. Wat kon hij met een gezond lichaam veel meer zondigen, zo zei hij tegen me. En daar heeft God hem nou voor bewaard. Op die manier kan de moeite en de tegenslag in het leven, ook als je het in het geloof mag verwerken, nog wel eens een zegen en een middel in Gods hand zijn om je op het rechte spoor te brengen en te houden. En dan is er nog een vraag die heel praktisch van aard is. Even zien waar ik hem vinden kan. Heeft het feit dat het lichaam van de christen Christus eigendom is, ook en straks door hem verheerlijkt zal worden, consequenties voor het denken over orgaandonatie? Uitgangspunt in deze vraag is dus dat het lichaam van een christen door Christus gekocht is. Dat is zo. Hij heeft, zegt Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs, bij de ziel en lichaam gekocht met de dure prijs van zijn bloed. En de consequentie die de apostel Paulus daar in de Korinthebrief aan verbindt is: verheerlijk dan God in uw geest en in uw lichaam. Nu, uit het feit dat Christus dat lichaam ook gekocht heeft, dat dat ook verlost is door zijn bloed, vloeit voort dat het straks ook verheerlijkt zal worden. Omdat het zijn eigendom is, zal hij het niet laten wat het nu is, een vernederd lichaam, maar zal hij het verheerlijkt maken. En nu is de vraag, als dat dan zo is, dat Christus de eigenaar is van het lichaam van al de zijnen, zo goed als dat hij ook de eigenaar is van de ziel, mogen de zijnen dan op de een of andere manier zelf beslissen over wat ze met hun lichaam zullen doen? Dan kun je de vraag stellen ten aanzien van orgaandonatie. Je kunt de vraag ook veel breder maken. En als je hem in een breder kader plaatst, wordt het antwoord misschien wat makkelijker. Kan een christen nou zelf maar beslissen überhaupt wat hij met zijn lichaam zal doen? Kan een christen erover beslissen of hij zal roken of niet? Kan een christen erover beslissen hoe hij met zijn eetgewoonte doen zal? Kan een christen erover beslissen? Of moeten wij in al die dingen ook vragen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Als je toespitst op die orgaandonatie, dan zou ik me kunnen voorstellen, en ik denk dat die mensen er ook wel zijn, die vanuit dit motief: ik ben geen baas over mijn eigen lichaam, dus als de overheid mij vraagt of ik mijn organen eventueel wil doneren ten behoeve van anderen, dan zeg ik nee, want daar heb ik geen zeggenschap over. Christus heeft ook mijn, en dan maak ik het heel concreet, mijn nieren gekocht. En ik heb daar niks over te zeggen. Ik kan me voorstellen dat mensen vanuit die argumentatie zeggen: nee, ik ben geen orgaandonor. Ik kan me ook voorstellen dat er andere argumenten gebruikt worden om geen organen af te staan. Ik kan me aan de andere kant ook voorstellen dat iemand rechtgelovend, maar dan is het heel persoonlijk en dan staat er in de Bijbel: heb geloof voor uzelf. Dan kun je een ander daar niet om beoordelen en veroordelen, en dan kun je de een niet aan de ander afmeten. Maar ik kan me ook voorstellen dat iemand echt gelovend, dat hij met lichaam en ziel het eigendom van Christus is, zegt: maar dan geloof ik dat ik mijn nieren en andere delen die ze nog kunnen gebruiken na mijn sterven, ook mogen gebruiken om het leven van een ander in stand te houden. Zo mogelijk onder Gods zegen. Want de Heere Jezus heeft zijn bloed gegeven voor zijn volk. Hij heeft zijn hele leven, zijn lichaam in kluister voor opgeofferd. Zo kan ik me ook indenken. Maar ik geloof niet dat ik geroepen ben of wie dan ook om in de motieven van de een of de ander in te treden en daarover te oordelen. Ik denk dat dat, als dat in geweten beslist wordt voor het aangezicht van de Heere, dat ik net zoveel respect zal hebben voor iemand die zegt, ik doe het niet, ik kan het niet doen, ik durf het niet, ik geloof dat ik buiten mijn boekje ga, ik geloof dat ik dingen mezelf toe-eigen die de Heere alleen maar in mijn leven te zeggen heeft, dat ik voor zo'n standpunt respect kan hebben, maar net zo goed voor het andere standpunt die zegt, ja, vanuit menslievendheid en vanuit de bewogenheid en vanuit de zorg, de verantwoordelijkheid die we voor elkaar hebben, moeten we ook die andere kant van de zaak zien. Dus als iemand zich daarop beroepen wil, dan denk ik, dat is een rechtmatig beroep, als het in het geloof gebeurt, voor diegene die het zo gelooft. Als iemand zegt, ja, maar ik zie het toch anders, dan nogmaals, dan blijf ik daar ook buiten. Dat zijn zaken die God oordeelt, dat zijn dingen die verder, naar mijn gedachten, niet zo klaar en duidelijk geopenbaard liggen in de schrift, dat je kunt zeggen met hetzelfde recht, je mag het niet doen, net zo min als dat je echt breken mag. Want dat staat wel duidelijk in de Bijbel. Net zo min als dat je stelen mag, mag je je oude organen doneren. Dat zijn geen twee gelijkwaardige dingen. Dus, als het benaderd wordt vanuit een ander aspect, want dat zit er bij orgaandonatie natuurlijk ook in. Wij geloven dat we ons eigen lichaam terug zullen krijgen. Zoals God ons geschapen heeft. Maar dan zonder gebreken. Zonder aangeboren gebreken. Je hebt mensen die bij hun geboorte al een gebrek hebben. Een hazellip bijvoorbeeld, of een open gehemelte, wat dan later in een hazellip resulteert, als het geopereerd is en dat soort dingen. En nog erger gebreken. Die zullen er niet meer zijn. Alles wat onvolmaakt is, alles wat bij het vernederd lichaam behoort, dat is er dan niet meer. Als een van die verbrande kinderen uit Volendam naar de hemel zou mogen, dan zijn al die brandwonden, hoe lelijk ze misschien ook die mensen gemaakt hebben, straks volkomen genezen. Als Wiegel, om nou heel concreet te zijn, naar de hemel mag, dan heeft hij zijn geamputeerde been weer terug. En zo nog veel meer dingen. En dan is er echt geen enkel gebrek meer. Maar hoe zit het dan met die organen die je aan een ander gegeven hebt? Komen die dan ook terug? Kijk, ik zeg dat niet om te twijfelen aan de vraag of God ze dan nog wel vinden kan. Want dat is net zo min een vraag als de vraag of God het stof van Abraham in de spelonk van Machpela nog wel vinden kan. Natuurlijk kan hij dat vinden. Hij weet precies waar het is. Hij weet precies waar al de lichaamsdelen, al de tot stof vergane deeltjes, al de verdwenen onderdeeltjes van zo'n menselijk lichaam dat in de zee terecht gekomen is, waar die te vinden zijn. Daar zeg ik het niet om. Maar je kan wel een vraag stellen van, was het uit dat oogpunt dan wel geoorloofd om het in het lichaam van een ander in te planten? Maar, nogmaals hoor, dan kan de techniek, dan kan de wetenschap ons voor vragen stellen, en met name de medische wetenschap, waar we niet zo makkelijk een antwoord op kunnen krijgen. Zo min als dat je een voor iedereen passend antwoord kunt geven op de vraag of je wel alles mag en nog sterker moet gebruiken wat op dit ogenblik de medische wetenschap ter beschikking stelt. Moet een mens in alle omstandigheden gebruik maken van alle middelen en van alle mogelijkheden die de medische wetenschap ons aanreikt? Is een mens verplicht om tot het uiterste te gaan om zijn leven te rekken? Of ben je dan misschien al bezig met een soort passieve euthanasie? Hele moeilijke vragen, hele ingrijpende vragen, die alleen maar weer, zeg ik, alleen maar weer in de persoonlijke verhouding van de mens tegenover God beantwoord kunnen worden. En waarin je alleen maar een antwoord kunt geven als je in afhankelijkheid aan de Heere gevraagd en van de Heere gekregen hebt een antwoord op de vraag wat je doen moet. En als de Heere je daar ook rust op geeft. En dan zal de een tot het uiterste doorgaan in het gebruik van chemokuren. En de ander zal zeggen, nee, ik niet. En dan blijft een ander buiten. Dat is voor Gods aangezicht een beslissing die je dan heel persoonlijk nemen moet. Zijn er nog meer vragen? Over?
Over het beeld God, dan ben je natuurlijk het paradijs
Ja.
Maar als je dan een heel lichaam weer terugkomt, dan komt dat beeld toch weer terug. Dan zie je God toch weer dat beeld, dat koude beeld, dat ik zelf meester nog ben.
Niet alleen in de verheerlijking van het lichaam, want het beeld Gods, dat heeft met name ook te maken met de positie waarin de Heer een mens geschapen heeft. Nu we weer met de catechismusprediking begonnen zijn, moet ik natuurlijk ook heel binnenkort weer een keer over de vraag spreken of de Heer de mens zo boos en verdorven geschapen heeft. Dan is het antwoord nee, maar de Heer heeft ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dan hoop ik het ook wel weer te zeggen dat dat beeld Gods, zoals wij dat dan ook via de catechismus beleiden, bestaat in kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dat zijn geestelijke eigenschappen. Dus het eerste waarbij je een beeld aan het beeld Gods gaat denken, dat is aan de positie waarin de Heer de mens geschapen heeft, te midden van de andere schepselen. En daar heeft de Heer de mens ook voor toegerust. Hij heeft hem ook de bekwaamheid gegeven om in die taak te staan. Hij heeft hem niet alleen de opdracht gegeven, maar ook toegerust met de mogelijkheden. In zijn ziel en in zijn lichaam. Als een mens wedergeboren wordt, niet pas als die verheerlijkt wordt, maar als een mens wedergeboren wordt, dan wordt dat beeld Gods in beginsel hersteld. Dat is in beginsel, dat wil niet zeggen dat het dan al lang tot zijn voltooiing gekomen is, zeker niet. Er blijft een hele hoop nog aan mankeren. De andere kant is, als de Heere begonnen is, dan zal hij het werk ook voltooien. En dan hoort bij de voltooiing ook de verheerlijking van de ziel en van het lichaam, waarin, en ik denk dat het dan nog heerlijker is dan het in het begin was, het beeld God zal dan nog veel rijker functioneren dan het ooit in het paradijs heeft kunnen functioneren, want daar konden mensen het nog kwijtraken, of beter gezegd, daar kon het nog beschadigd worden, kon het nog helemaal kapot gaan, maar dat kan dan straks niet meer. Maar het is niet pas straks, het begint hier al, het is straks volkomen. Ja? Nog iemand? Ja? Ja, ja, ja. Ja, nou ja, dat is ook weer zo'n aspect. Ik heb net van lichamelijke verminkingen gesproken, maar geestelijke verminkingen, geestelijke handicaps, die zullen er ook niet zijn. Nogmaals hoor, als het over het leven in de hemel gaat en hoe het allemaal zal zijn, dan moeten wij op veel vragen het antwoord schuldig blijven, omdat de Heer ons dat allemaal niet heeft geopenbaard. Maar je kunt verder doordenken. Ik heb een tijdje geleden, toen het ging over de ongeboren Johannes en de ongeboren Jezus, ook iets gezegd over foetussen, over embryo's en dat dat ook nog een bepaalde consequentie moet hebben in ons denken ten aanzien van abortus en jong gestorven kinderen, miskramen enzovoort. Ik kan niet geloven dat een kind dat ontijdig ter wereld komt, een kind dat doodgeboren is, een kind dat misschien maar een ogenblik geleefd heeft of een ogenblik in de moederschoot geweest is en op een bepaalde manier toch weer afgedreven is, dat geen schepselen zijn geweest. Dat zijn wezens geweest die God heeft gemaakt. Dat is niet een stukje weefsel geweest, zoals dan tegenwoordig van verschillende kanten gezegd wordt, en dat mag je er onverschillig tegenover staan, want dat betekent allemaal niks. Nee, dat is een schepsel Gods in wording. En hoe de Heere dat zal doen en wat de Heere ermee doen zal, en wat de eeuwige bestemming van dat soort ongeboren schepselen zal zijn, ja, laten we dat aan God overlaten. Maar ik ben niet in twijfel ten aanzien van de vraag of dat soort miskramen ook behouden zou kunnen worden. Natuurlijk wel. Zo goed als jong gestorven kinderen, zo ook kinderen die niet eens het levenslicht hebben gezien. God is in staat, en dat blijkt toch uit Johannes de Doper, om in zo'n ongeboren kind zodanig door zijn geest te werken, dat kind opspringt van vreugde in de schoot van zijn moeder als de Heer Jezus of in zijn moeder aanwezig is. Nou, dat betekent dat de Heer zulke dingen, zulke wonderen kan doen in het ongeboren leven, dat we daar maar uiterst voorzichtig mee moeten zijn. En ik kan me indenken dat als iemand zo'n ervaring in zijn leven heeft, op zo'n manier een kind verwacht en ook weer kwijtraakt, dat je best met die vraag zit, wat moet ik daar nou van denken? Nou, dan hoeven we in ieder geval niet te denken, het is niks. En we hoeven ook niet per se te denken, het is een verloren kind. Want de Heer kan daar op een onnavolgbare manier ook zijn genade in verheerlijkt hebben. En misschien wilde die het kind, om zo eens even te zeggen, van voor veel ellende bewaren. Ja. Maar die geestelijke handicaps die zijn in de hemel natuurlijk ook niet meer aanwezig. Alles is daar volmaakt, zoals het woord van God duidelijk zegt. Nog meer? Vragen? Niemand? Nou Jaap, dan gaan we nog een keer zingen. Psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Heere, we willen samen uw naam danken. Nadat wij uw woord hebben gehoord en uw woord sprak ons over geweldige dingen. Als de apostel immers spreekt tot de Filippenzen, onze wandel, ons burgerschap is in de hemel. Daar zijn we ingeschreven, daar zijn we burgers. En zo mogen we niet alleen maar onszelf beschouwen, maar zo beschouwt God ons ook. Om dan vanuit de hemel geregeerd en geleid en beschermd te worden. En om dan met het oog op de hemel te leven en te zoeken de dingen die boven zijn. Heere, wij bidden van u dat de dingen die de apostel in deze woorden onder woorden brengt, voor ons ook wezenlijke beleving mogen wezen. En dat u het door uw Heilige Geest wilt werken, Heere, dat dit geen theorie is of blijft, maar dat we in ons eigen leven er zo ook deel aan mogen hebben. Dat zijn immers de ware christenen die ook verwachting kennen, hoop en uit de hoop leven. Heere, er is veel te leren. En de Heilige Geest is de enige leermeester die ons deze dingen kan verduidelijken en thuis kan brengen. Laten we bij hem ter scholen gaan. En wilt gij uw woord gebruiken om ons wijs te maken tot zaligheid. Breng ons de volgende keer weer samen, Heere. Want de apostel heeft nog meer te zeggen in deze Filippenzenbrief. Laten we met elkaar ook het volgende hoofdstuk nog mogen gaan bespreken. En geven ons daartoe de gelegenheid en de gezindheid. In de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Graag tot over 2 weken.